En dan zijn we al aangekomen
bij de schriftlezing van deze morgen. Dus wie dat op wil zoeken, krijgt nu even de tijd om zijn bijbeltje te pakken. Of je tablet of je telefoon. En anders leest u het zometeen mee op de beamer. Zoals u ziet staat het vandaag in Filippenzen 2 vers 19 tot en met 24. En ik lees het voor uit de concordante vertaling zoals gevraagd. En ik verwacht in de Heer Jezus Timotheus snel tot jullie te zenden, omdat ook ik welgemoed word wanneer ik weet wat jullie aangaat. Want ik heb niemand van gelijk gevoel die echt bezorgd zal zijn over wat jullie aangaat. Want allen zoeken hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus. Jullie kennen echter zijn beproefdheid, dat hij, zoals een kind met zijn vader, samen met mij slaaft in het evangelie. Hem dan verwacht ik inderdaad ogenblikkelijk te zenden, wanneer ik de dingen om mij heen overzie. Ik ben er echter van overtuigd in de Heer, dat ik ook zelf snel zal komen. Tot zover.
Ja, heeft u al geraden van wie dat laatste lied, verzoeklied kwam? Dat is een lied, dat is een van mijn houvastliederen, zal ik maar zeggen. Groot is uw trouw. En groter dan Gods trouw kan er geen trouw zijn. Het onderwerp van vandaag, dat heb ik maar genoemd, voorbeeldige voorbeelden. Lijkt dubbel op, maar het is niet zo. Want als je het woord voorbeelden gebruikt, dan bedoel je dat in hele positieve zin. Voorbeelden zijn er genoeg, maar voorbeeldige voorbeelden, daar heeft God er vier van gegeven in de brief aan de Filippenzen. En ik ga er vandaag met u over nadenken. En ik ga het hebben over vijf voorbeelden. Maar voordat we dat gaan doen, zullen we Gods aangezicht zoeken in gebed. Dank u wel, liefdevolle Vader, machtig God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, het is goed om met elkaar als broeders en zusters bij elkaar te komen. Uw woord te lezen en met elkaar erover te denken. En ik bid u om een geest van wijsheid en onthulling. In erkenning van u om dat overdenken te doen zijn in de lijnen van die geestelijke leiding van u. U woont met uw geest in ons. U heeft ons daarin heel rijk gemaakt. Maar soms leven we er wel eens langs heen. Dank u wel, liefdevolle Vader, dat we mogen weten dat u nabij bent. En dat u in alles voor ons zorgt. En de voorbeelden die u gegeven heeft, die hebben één kenmerkend feit, dat ze zwak zijn. Vader, en wij zijn zo vaak zwak. Zo zwak zelfs dat we eronder kreunen en niet weten waar we het zoeken moeten. En toch komen we dan toch bij u. U heeft ons gevonden. Dank u wel, Vader, dat we daarover mogen nadenken in deze dienst. In deze ochtend. En dat we mogen weten dat u ons zult leiden, niet alleen hier en op dit moment, maar altijd. Vader, u voert een werk uit dat zo geweldig is. Een voorbeeld, een plan van tijdperken dat u uitvoert in Christus Jezus onze Heer. En daar dank ik u voor, Vader, want u heeft ons daar een plaatsje in gegeven. Een plaatsje van uw liefde. Daar dank ik u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, voorbeelden, hè. Dat is iets wat van kinds af aan is dat eigenlijk iets wat we nodig hebben. Kinderen hebben voorbeelden nodig. En hier heb ik een voorbeeldje van een kind dat al zover is dat ze kan strijken. Althans, over het algemeen denken kinderen dat ze meer kunnen dan ze kunnen. Dat kan ik me nog wel herinneren zelf. Als ik mijn vader de gereedschapskist zag pakken en de hamer en de spijker, dan deed ik dat ook. En dan kwam er later een verbandje aan te pas. Of een pleister, want ik sloeg niet zo zuiver als mijn vader op die spijker. Nou, kinderen doen hun ouders na. En een kind leert door anderen na te doen. Dat is een praktisch gegeven. En eigenlijk is het zo dat kinderen meer leren door te zien wat hun ouders doen, dan door de woorden die hun ouders zeggen. En stel je nou eens voor dat zowel de woorden als het doen van de ouders met elkaar overeenstemmen. Dan leert een kind het allerbeste. Het is nodig voor een kind om vaardigheden aan te leren. Spreken, praten. En ja, de ouders die doen natuurlijk hun uiterste best om tegen dat kindje te zeggen. Papa, nee, zegt mama. Mama, papa. Welk woordje zegt ze in het eerst? Nou, het zou fijn zijn als het papa en mama zou zijn, maar ach. Het eerste stapje van een kind. Een kind ziet ons lopen. En op een gegeven moment dan gebeurt dat. En zo groeit een kind op door het zien van voorbeelden. Kinderen hebben voorbeelden nodig. En misschien hebben wij die ook nodig. En daarom heeft God in de brief aan de Filippenzen 4 voorbeelden gegeven. En uiteindelijk zou het heel fijn zijn als wij niet naar de voorbeelden alleen bleven kijken, maar dat we zelf ook voorbeelden worden. Nou ja, er is net een kaartje van Levi getoond. En ineens wordt een jongeman wordt een vader. En ineens moet die vader en die moeder een kind opvoeden. En ze moeten het voorbeeld zijn voor die kinderen. In het begin, ach, dan is dat misschien nog niet zo, maar liefde mag er vanaf het eerste moment zijn. En daar groeit een kind samen met melk en slaap het beste van. Maar je wordt voorbeeld. En ook in ons geestelijk leven mag het zo zijn dat God ons doet uitgroeien tot voorbeelden. Timotheus. Dat is het voorbeeld en dat stukje tekst hebben we gelezen. Nou, Timotheus was nou niet echt een krachtpatser. Hij was vaak een beetje zwak en ziekelijk. Paulus moest zelfs tegen hem zeggen, drink nou niet alleen maar water. Misschien dat vroeger dat water ook wat meer besmetting had of zo. Dat zou goed kunnen. Maar gebruik een slokje wijn vanwege je maag en je regelmatige zwakheden. Timotheus was zwak. Had een zwak gestel en was vaak misschien niet zo fit. En ook psychisch was Timotheus nou niet de grote leider waar de wereld achteraan zou gaan. Soms was hij zelfs wat angstig en Paulus moedigt hem dan aan om te zeggen van God geef je ons niet een geest van schroom, van timiditeit, van angst, maar van kracht en van liefde en van gezond verstand. Timotheus is een voorbeeld en typische voorbeeld is dat hij is zwak. Hij is zwak. Een ander voorbeeld. Nee, ik blijf even bij Timotheus. Dus naar de mens gesproken was Timotheus nou niet echt het voorbeeld waar we achteraan zouden gaan. Maar voor God was hij het goede voorbeeld. Hij was een uitstekende slaaf van Christus. Onaanzienlijk misschien in de wereld, maar voor God bruikbaar. Een uitstekende slaaf van Christus. Hij zocht niet zijn eigen belang. We hebben het net gelezen. Maar hij zocht het belang van Christus. Hij was heel meevoelend met de gemeenteleden. Dit zijn de krachtpasters waar de wereld achteraan aangaat. Zo'n haan ik had een fotootje willen plaatsen van een meneer, maar dat heb ik niet gedaan, want ja, dan denken jullie misschien dat ik een hekel aan hem heb, en dat heb ik absoluut niet. Ik heb eigenlijk meer medelijden met hem dan dat ik een hekel aan hem heb. Maar dus die haan heb ik dan maar even geprojecteerd, hè. Mensen willen voorbeelden en andere voorbeelden vaak dan God die geeft. Timotheus, daarvan wordt gezegd, ik heb niemand die zo gelijk van gevoelens, die echt bezorgd zal zijn over wat jullie aangaat. Want alle zoeken hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus. Jullie kennen echter zijn beproefdheid. Timotheus was beproefd. In al zijn zwakheden werd hij door God beproefd gemaakt. Wanneer je sterk bent uit jezelf, dan heb je wel eens de neiging om zelf oplossingen te zoeken. Maar wanneer je zwak bent, dan zoek je bij God om de oplossingen. En hij was een slaaf van Christus. Jullie kennen echt zijn beproefdheid dat hij zoals een kind met zijn vader samen met mij slaaft in het evangelie. Dat was Timotheus. Tweede voorbeeld. Epafroditus. Een moeilijke naam. Ik struikel er ook bijna over. Maar Epafroditus was iemand van de Filippenzen. En hij was aangesteld om het geld dat de Filippenzen en de bijdrage die de Filippenzen aan Paulus wilden geven, om dat aan Paulus te geven. Maar Epafroditus was ook geen krachtpatser hoor. Ik acht het echt een noodzakelijk staat, Epafroditus, mijn broeder en medewerker en een medesoldaat en jullie apostel en dienaar voor wat ik nodig heb naar jullie toe te zenden. Hè? Epafroditus was bij Paulus gekomen en hij wordt teruggestuurd. Nu hij vol verlangen naar jullie alle was en ter neergedrukt omdat jullie hoorden dat hij zwak was. Epafroditus was zwak, lichamelijk zwak. Want hij was ook zwak, de dood zeer nabij, maar God was hem barmhartig en hem niet alleen, maar ook mij, opdat ik niet droefheid op droefheid heb. Ik zend hem dan met te meer spoed, opdat jullie, als jullie hem weer zien, je verheugd en ik minder bedroefd ben. Ontvangt hem dan in de Heer met alle vreugde en houdt zulke mensen in ere. Die zwakke mensen die God gebruikt als voorbeelden. Epafroditus was een voorbeeld. Ook slavend met Paulus. En het typische is eigenlijk, als je dat leest, hij was zwak. Ik heb het even rood aangegeven. Hij is zwak, lichamelijk zwak. Maar hoe noemt Paulus hem in die tweede zin, in vers 25? Een medesoldaat. Een soldaat noemt Paulus hem. Nou, soldaten die worden geacht juist sterk te zijn. Nee, Epafroditus was een slaaf van Christus. En een medewerker van Paulus. Hij was zwak. En weet je wat nou met soldaten en slaven een kenmerk is? Dat ze opdrachten uitvoeren. Dat ze niet eigenwijs zijn en denken ik kan het zelf beter. Een slaaf en een soldaat die voeren de opdrachten uit die hun baas, hun meester, hun heer hen geeft. Derde voorbeeld. Paulus. Nou, Paulus is, we kennen hem. Hij kwam uit het uitverkoren volk. Het volk dat in de toekomst de volkeren zal leiden. Nou, dat is nogal wat. Een Hebreeër uit de Hebreeën. Hij had een hoge plaats onder zijn volksgenoten. Want hij was een farizee, had heel veel kennis. En in dat alles was hij een bittere vijand van Christus. Hij was onbruikbaar. In al zijn kennis, met al zijn hooggeplaatstheid, met mensen die naar hem opkeken. Hij was echt een leider, ja. En hij leidde soldaten en om de gelovigen te vervolgen en in de gevangenis te zetten en zelfs ten dode toestaten. Onbruikbaar. Hij was sterk. Hij werd pas bruikbaar toen hij zwak werd. Hij leerde Christus kennen. En daar werd hij door gegrepen. De kennis van Christus achter die overtreffend. En hij kende het geloof van Christus. Want het was niet zijn geloof, maar het geloof van Christus waarvan hij wist, dat zet mij rechtvaardig voor God. Het geloof van Christus. En hij stelde op Christus zijn vertrouwen tot redding. Niet op meer op zijn eigen kracht, niet meer op zijn eigen kennis. Alles wat hij bezat, dat achtte hij eigenlijk niets meer. Verwerkt. En toen hij zwak van zichzelf werd, toen pas werd hij bruikbaar voor God. U kent wel dat hij ook een splinter in zijn vlees had. En dat hij daar 3 keer voor gebeden had of God hem dat weg zou nemen. En nee, mijn genade is genoeg voor jou. Paulus heeft misschien de neiging in zich gehad om hoogmoedig te zijn vanuit zijn verleden. En God achtte het noodzakelijk om hem zwak te houden. Want dan pas was hij sterk door de kracht van de Heer, door de leiding van Gods geest. Paulus was ervan overtuigd dat God een geweldige toekomst hem en ons voor ogen had gesteld. Hè? En in plaats van de prijs van de wereld met achting en noem het maar op, eerbetoon en beroemd zijn en rijk zijn en noem het maar op. In plaats van de prijs van de wereld strekt hij zich uit naar de prijs van God. Dat is een hele andere prijs. Een prijs die veel en veel en veel geweldiger en rijker en heerlijker is dan welke prijs dan ook die je kan winnen in de wereld. En Paulus roept ons op waardig te wandelen. Vanwege de roeping waarmee wij worden geroepen. En niet als vijanden van het kruis van Christus. Dat wil niet zeggen een vijand van Christus. Maar een vijand van het kruis van Christus. Proeft u het verschil? Het kruis spreekt van lijden. Het kruis spreekt van opoffering. Het kruis spreekt van Gods wil te willen doen. Niet wandelen als vijanden van het kruis van Christus, maar waardig wandelen vanwege de roeping waarmee God ons geroepen heeft. Niet op aardse dingen gezind. Niet in schande, en vaak wordt dat dan ook nog verborgen, hè? Dat hoor je dan. Ik las gisteren nog een verhaal in de krant over iemand met een kettingzaag die zijn zoon eventjes wilde opvoeden. En nu zit hij in de gevangenis en er komt veel meer boven tafel. Anderen opvoeden wanneer je zelf de dingen doet die schandelijk zijn. Die aardsgericht zijn. Hoe kan je dan opvoeden? Hoe kan je dan een voorbeeld zijn? Met een kettingzaag? Iemand je eigen zoon zijn been af willen zagen om hem een lesje te leren? Hoe ver zijn we? En wij, hè, wanneer we niet waardig wandelen, wanneer we onze eigen wegen gaan, dan wordt het, ja, alles is genade, wordt er dan gezegd. Alles is genade. Ik sprak vroeger wel eens met mensen, zijn inmiddels uit ons midden weggegaan. Maar als je dan iets zei van, zou het niet beter dit of dat? Of is dat nou wel helemaal correct wat je daar zegt of doet? Oh, alles is uit God. Met andere woorden, nou ja, wat zo loop je te zeuren. Nou, als je zo die heerlijke, goddelijke woorden gebruikt, alles is genade, terwijl je onwaardig wandelt, dan ben je een vijand van het kruis van Christus. Terwijl je gelovig bent, je bent geroepen, ja, dat is die geweldige genade die nooit weg zal gaan. Maar wees dan in die genade geen vijand van het kruis van Christus, door te zeggen, ach, alles is genade, ik mag alles, ja, alles is mij geoorloofd, ja. Maar niet alles is tot opbouw. Alles is mij geoorloofd. Maar niet alles is bevorderlijk. Nee. Maar als we alleen maar de helft van de tekst gebruiken voor onszelf, ja, dan zit er toch weinig voorbeeldigs mogelijkerwijs in je tot op dat moment. Paulus als voorbeeld. En hij roept ons op om waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee we geroepen zijn. Een waardigheid waarin we de liefde van God als geliefde kinderen kunnen doorgeven. We zijn geliefde kinderen. En dat verspelen we niet hoor, door dingen die we doen. Maar aan de andere kant is het wel zo dat het ons ook niet gelukkig maakt. Dan zijn we innerlijk verscheurd van binnen, hè? Dan zijn we niet onverdeeld. Christus, het vierde voorbeeld. Christus, nou, als je daarover leest, hè, in Filippenzen 2, dat hij in de gestalte van God, in de vorm van God zijnde, werd hij leeg van al die goddelijke dingen en van die heerlijkheid. En hij werd gezien als in de vorm van een slaaf. Hij was geen slaaf, maar wel in die vorm. Maar hij kwam om Gods wil te doen. Daar spreken de psalmen van, daar spreekt de Hebreeënbrief van. Daar spreekt alles van. In heel Gods woord. Hij kwam om Gods wil te doen. En hij kwam naar ons in nederigheid. Ootmoed, hè, staat er in de vertaling. In nederigheid kwam hij. En wat deed Christus? Alles wat hij deed was ten goede voor anderen. En hij gaf zichzelf. Tot heerlijkheid van God. Niet om zelf geprezen te worden van, oh, wat is dat toch een goede man. En die moeten we navolgen. Nou, we kunnen hem niet navolgen. Letterlijk, we kunnen hem navolgen in datgene wat God in ons gelegd heeft. En dat is de vrucht van Gods geest. Hij wilde zijn tot heerlijkheid van God. Christus gaf alles prijs. Alles. Om ons te winnen. Christus is hij in wie de liefde van God tot uitdrukking gebracht wordt. En weet u wat liefde is? 1 Korinther 13. De liefde is geduldig. Liefde is vriendelijk. Niet jaloers. Niet blufferig. He, onder je vrienden zeggen allerlei dingen van dat ze tegen je op gaan kijken. Terwijl het helemaal niet waar is. Nou, dat is nou bluffen, hè? Niet opgeblazen. Meer willen zijn dan je echt bent. Niet onfatsoenlijk. Heeft ook te maken met waardig wandelen. Hè? Al de liefde heeft te maken met ook waardig te mogen wandelen. Vanwege al datgene wat God in ons gelegd heeft. Niet zelfgericht, niet opvliegend. Neemt het kwade niet in aanmerking. Blijf niet boos omdat een ander je misschien lelijk behandeld heeft. De liefde blijft niet boos. Dat is zo geweldig van de liefde. Die laat ons. Als je boos bent, ja, je kan boos zijn. Je kan zelfs boos zijn op God. Om de dingen die hem overkomen. Maar wanneer God met zijn liefde naar je toe komt, dan buig je je en dan weet je het. Hij is redder. En hij zal datgene wat nu in mijn ogen helemaal fout is, hij zal dat goed maken. Hij zal dat zelfs rijker en beter maken dan het ooit geweest was. De liefde neemt het kwade niet in aanmerking, verheugt zich niet in onrecht, maar verheugt zich met de waarheid. Ik sprak voor de dienst even iemand die zei, alles begint zo'n beetje boven tafel te komen, hè? De waarheid komt aan het licht. Nou, alles wat aan het licht brengt, dat is licht. He, dat zegt de Efezebrief. Maar dan komen alle dingen tevoorschijn van op websites. Ja, je moet zo uitkijken. Want nepnieuws, dan word jij genept. He, er wordt heel veel slechts over mensen ook bekendgemaakt. Maar sommige dingen die aan het licht gebracht worden, dan denk je van, hoe is het mogelijk? Doen ze die dingen? De liefde verheugt zich niet in onrecht. Dus we mogen ons niet verheugen. We mogen blij zijn dat wij waardig mogen wandelen. Dat we weten dat wij door God gerechtvaardigd zijn door het geloof van onze Heer Jezus Christus. En dat hij daardoor op de een of andere wonderbaarlijke manier in ons iets legt. Dat we langzaam maar zeker ook daarna verlangen om rechtvaardig te wandelen. De liefde verheugt zich met de waarheid. Verliefd verheugt zich eigenlijk met Christus, hè? Die is de weg, de waarheid en het leven. De liefde verheugt zich met de waarheid en hij doet afstand van alles. De liefde gelooft alles. Als jij tegen me zegt dat het zo is, dan geloof ik je. De liefde verwacht alles. De liefde verdraagt alles. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat waren woorden van liefde aan het kruis van Golgotha. De liefde valt nooit uit. Ons licht kan uitvallen, de stroom kan uitvallen, de watervoorziening kan uitvallen. Alles kan uitvallen. De liefde valt nooit uit. Heb je wel eens in een lift gezeten die uitviel? Nou, dan de volgende keer dat je erin stapt, dan denk je nog wel eens 3 keer na. Als je met Christus op weg gaat, met onze Heer Jezus Christus, hij valt nooit uit. Hoef er niet over na te denken. Hij heeft jou lief. 4 voorbeelden. Fantastisch, hè? Ik zei dat ik er 5 had. Wij als voorbeeld. Ons gedrag als gelovigen, en dat klinkt misschien moeilijk, maar het is eigenlijk heel makkelijk te begrijpen. Ons gedrag als gelovigen, dat mag het beeld zijn van de opstanding van Christus. Christus is opgestaan met een verheerlijk lichaam in nieuwheid van leven. En ook ons gedrag mag fris worden, mag vernieuwd worden, mag meegenomen worden in het leven van Christus. Onder leiding van Gods geest. Nieuwheid van leven door de gezindheid van de geest. Kijk, de Bijbel beschrijft 2 soorten van gezindheid. Gezindheid van het vlees, waarvan het woord zegt, en dat leidt tot de dood. Ook geestelijk, hè? En gezindheid van de geest. En dat leidt tot het leven. En alles wat Gods vrucht, hè, we hebben het net gelezen uit 1 Korinthe 13, over de liefde, alles wat Gods geest als vrucht in ons geeft, dat is Gods kracht in ons. Misschien denkt u over Gods geest in ons als iets van, nou ja, dat is hartstikke fijn. Maar wat merk ik ervan? Het is een kracht in ons. Het brengt ons dingen in herinnering. Het brengt ons in herinnering dat Hij ons lief heeft. En het brengt ons in herinnering dat zijn kracht in ons voldoende is om waardig te kunnen wandelen. Dat brengt het ons in herinnering. Hij maakt ons een voorbeeld. De vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding of zelfbeheersing, kan je ook zeggen. Galaten 5. Dat is de vrucht van de geest. En vrucht, dat is, ja, ik heb het al vaker over onze perenboom gehad, geloof ik. Hè? En ik ben verhuisd, ik heb geen perenboom meer. Maar dan zag je in de lente, zag je bloesempjes. En dan denk je, ja, wat moet daar nou van terechtkomen? Nou, er kwam ook niet zoveel van terecht. Maar de sterkste vruchtjes, de sterkste bloesempjes, die groeiden uit tot peren. Het stond op een windhoek, dus er viel er veel op de grond. Maar vrucht is iets wat in ons groeit. Dat is ook zo met een babytje. Stel je voor dat op het moment dat je zwanger bent, dat hij al 7 pond weegt. Nou, dat is niet. Moet je je ook niet voorstellen dat hij als volwassene ter wereld zou moeten komen. Nee, dat is niet te doen. De vrucht in ons groeit, groeit, groeit. Tot het moment daar is dat het tijd is dat die vrucht uitgegroeid is. Nou, zo is het ook in ons. En de tijd dat de vrucht van de geest uitgegroeid is, is de tijd waarvan Paulus zegt dat hij uitkijkt naar de prijs van de roeping van God die boven is. Wanneer we in heerlijkheid bij de Heer zullen zijn. En tot die tijd mogen we waardig wandelen vanwege alle kracht die God met zijn geest in ons heeft gelegd. Niet wandelen als snoevers. Geen bedenkingen naar het vlees maken. Alles doen vanuit een zuiver en onverdeeld hart. En het is moeilijk. Ik weet het is zo moeilijk. In de tijd waarin we leven, ons hart wordt door onze ogen, door onze oren, belaagd met alles wat van alle kanten vandaan komt. Ook van de slechte dingen van de wereld. Maar ons hart wordt ook beschermd door de vrucht van de Heilige Geest. En we mogen doen, we mogen leven en ons ernaar uitstrekken om een zuiver hart te hebben. En onverdeeld. Geen innerlijke strijd tussen de gezindheid van de geest en de gezindheid van het vlees. Maar slaaf van Christus. En ik heb het u al gezegd, daar moet je juist niet sterk voor zijn. Alles wat zegt de Korinthebrief, dat God heeft het zwakke uitgekozen om het sterke beschaamd te maken. Dat is bijzonder. Dus als je je zwak voelt. En je gelooft. En je voelt je zo zwak. En je denkt, oh, ik faal als ouder misschien. Of ik faal als docent. Of ik faal als opvoeder. Of noem maar op. Als je zwak bent. dan zoek je God. En dan ga je naar hem toe. En bid je om zijn leiding. En dan, wanneer jij zwak bent, kan hij jou gebruiken. Kan hij jou gebruiken. Wij als voorbeeld, en dan praat ik misschien ook een beetje breder. In verband met onze gemeente. Hè? Voor onze jonge kinderen. Ik zeg onze. Omdat ze in onze gemeente zijn. We mogen voorbeelden voor ze zijn. We mogen ze proberen onze liefde en de liefde van God bekend te maken. We mogen een voorbeeld zijn in onze waardige wandel. Kinderen die hebben dat nodig, hè? Hebben we net ontdekt. Niet alleen maar dingen zeggen, maar ook de dingen doen. Voor onze jongeren. In ons midden. Ik denk dat wij daar als gemeenteleden, naast de ouders, bij wie de opvoeding natuurlijk grotendeels ligt, maar dat we daarin een bijdrage kunnen leveren. We mogen voorbeeld zijn voor elkaar. Elkaar in liefde benaderend, elkaar in liefde met elkaar omgaan. En zo met elkaar gemeente zijn. Ik heb het u een aantal, misschien maanden geleden gezegd, ik weet het niet meer. Maar het is goed om bij elkaar te zijn. Want we hebben elkaars geloof nodig om van te genieten. Om met elkaar uit te wisselen. We hebben de warmte nodig van de liefde van God die hij in ons hart heeft gelegd. He? Als voorbeeld thuis en in de uitgeroepen gemeente. In kinderkampen. Ben jij als je jongerenleiding of kinderleiding bent. Verlang je er dan ook naar om dat voorbeeldige voorbeeld te zijn. En als jongerenleider verlang je ernaar om dat voorbeeldige voorbeeld te zijn. Wat we doen is vaak veel belangrijker dan wat we zeggen. En als we nou zeggen en doen, dan kunnen we een voorbeeld zijn voor ieder die op ons pad komt. Kinderen leren door ons na te doen. Zo besluit ik het maar.